Heer, dat Anne-Jan vanmorgen mag voorgaan. Heer, dat hij uw woorden mag spreken. Ik wil u bidden of dat u hem wilt zegenen. Wilt u hem vullen met uw woorden. Ik wil u bidden of dat u hem wilt helpen om zich volledig over te geven aan u. Zodat u door hem heen kunt spreken. Heer, dank u wel dat we dat allemaal nodig hebben. Heer, om ons volledig over te geven aan u. Ook als we luisteren. Heer, dat we niet gaan zitten luisteren met dat is goed voor die of dat is goed voor die. Heer, maar dat we ons hart zullen openen en zullen luisteren naar wat u tot ons wilt zeggen. Om Jezus wil. Amen.
Hij doet het gelijk. Hartstikke fijn. Waar ga je het dan over hebben na zo'n mooi bericht? Een bericht wat ook gezegd werd van dat God groter is dan IND. Groter is dan wat dan ook. Is heel mooi. Dankjewel God, dankjewel halleluja. Ik wil het vandaag hebben met jullie over Petrus. En Anko, wil jij mij even helpen? Deze microfoon staat als goed nog aan. Er staat een vraag op. Kun jij een item noemen van wie Petrus was?
Een item? Nog niet? Ja? Ja. ik zou moeten dan denken aan mijn broer, de doopnaam van mijn broer. Dat is Petrus. Dus, ja.
Ja. Wie van jullie weet nog meer wie Petrus was? En wacht dan heel even tot Anko met de microfoon komt. Loop maar heen hoor. En beperk je tot één ding.
Een gave, impulsieve man.
Een visser. Ja.
Hij heeft over water gelopen.
Absoluut. Dat is enige naast Jezus.
En hij is er ook doorheen gezakt.
Nog meer dingen. Wie was Petrus?
Petrus hield heel veel van Jezus.
Amen.
Het bewijs dat God van je houdt, ook als je faalt.
Ja.
Hij was bijzonder enthousiast. Maar dat ging soms de ene kant op of de andere kant. En op een moment kon hij Jezus helemaal volgen en wilde hij alles geven. Op een ander moment verraadde hij hem.
Ja, ook dat gebeurde.
Maar toen het erop aankwam en Jezus hem vroeg, hou je van mij? Toen zei hij, ja Heer, u weet alle dingen.
Amen. Amen. Mooi hoor, nog één. Ja, mensen weten wel wat, gelukkig.
Hij was eerlijk, recht door zee en geen hypocriet.
Hij was geen theoloog, maar God kon hem gebruiken. En dat is belangrijk.
Amen. Kijk, helemaal achterin ook nog.
Hij is zo volgens de overlevering op zijn kop gekruisigd omdat hij het een te grote eer vond om op dezelfde manier gekruisigd te worden als Jezus.
Amen, klopt, ja.
Hij was duidelijk en hij draaide er niet omheen met de boodschap van de Heer.
Ook dat. Frans.
Hij was degene die toen Jezus vroeg, wie zeggen jullie dat ik ben? En hij zei, hij bent de zoon van de levende God.
Amen. Ik denk dat we zo samen met z'n allen al heel wat dingen van Petrus te weten gekomen zijn. En dat is ook heel mooi, want dat wil zeggen dat we met z'n allen al een heel eind weten. Petrus, inderdaad, een van de 12 discipelen. En Jezus riep hem toen hij aan het werk was samen met zijn broer Andreas. Liep op het water, verloochende hem. Hij heette eigenlijk Simon. Hij werd later door Jezus, kreeg hij de naam Petrus. En hij was de zoon van Johannes of van Jona. En waarschijnlijk kwam hij uit Bethsaida. Hij was een visser aan het meer van Galilea. En deed dat ook weer samen dan met zijn broer. Maar ook met de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. Hij was getrouwd en later ging hij naar Capernaum. Maar inderdaad, wat Frans ook zei, hij gaf de geloofsbelijdenis toen Jezus vroeg, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de zoon van de levende God. Maar ook, zei Jezus tegen hem, jij bent Petrus, de rots, werd hier ook gezegd net, toch Jout, waarop ik mijn kerk zou bouwen en de poorten van het koninkrijk zullen haar niet overweldigen. Ik, Jezus, zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je bindt op aarde, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Maar hij was ook getuige. Hij was getuige van al die wonderen van Jezus. Hij was getuige toen Jezus op de berg stond en werd verheerlijk in goddelijke gedaante voordat hij stierf of vermoord werd aan het kruis. Maar hij was ook een laatste avondmaal toen er discussie was over wie het belangrijkste was in het koninkrijk. Volgens Lucas dat er gezegd werd, hey, jij krijgt de opdracht om de broeders te versterken. Jezus zei, ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken als jij eenmaal tot inkeer gekomen bent. Dan moet jij je broeders versterken. Lucas 22, 32. Ook was hij bij de arrestatie, hè, onstuimig dat hij was, trok het zwaard, sloeg het oor van Malcho eraf. Dus knecht van de hoge priester. Jezus mocht die man weer genezen. En hij verloochende Jezus. Deze man. Deze Petrus. En na zijn dood, na het sterven van Jezus en zijn opstanding, wist hij nog niet alle direct, of geloofde het niet, ging Petrus terug naar zijn oude leven. Beetje teleurgesteld, niet wetend wat hij moet doen. En na een nacht vissen, jullie kennen het verhaal, staat Jezus aan het strand. Hij zegt, gooi het eens aan de andere kant, een stuurbordzijde. En toen ze gegeten hadden, vroeg inderdaad Jezus en herstelde hij hem weer. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen? En hij antwoordde, ja, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mijn lammeren. Dat laatste heeft hij gedaan. Hij is in het begin hoofd van de kerk geweest in Jeruzalem, totdat hij nog een keer gevangen werd genomen. En toen de Heilige Geest hem had bevrijd, is hij zendeling geworden. En volgens de mondelinge overlevering zou hij samen met Paulus de gemeente in Korinthe en Antiochië en Rome gesticht hebben. Mogelijk zelfs ook in Babylon. En toen de christenvervolging in Rome kwam, was hij niet de man die wegliep. Maar de man die bleef staan, medegelovige, ondersteunend, bemoedigend tot hij zelf met het hoofd naar beneden gekruisigd is en stierf. Deze man is een geloofsheld, het is een man die enorm tegenop kan kijken. Hij heeft al die dingen gezien en hij heeft geleefd zoals Jezus hem zei. Al die dingen die hij mag zien. En deze man, die wist ook, dat had Jezus hem zelf verteld, dat hij ging sterven. Dat het niet meer lang zou duren, zodat hij zijn tent zou afbreken. Staat in 2 Petrus. En wat ga je nou vertellen, als je weet, met al die ervaring, met het geloof dat je hebt, het vertrouwen in de Heer Jezus, je leven heb je ervoor gegeven, om zijn goede boodschap te prediken, te delen met mensen. Wat ga je geven, wat ga je vertellen? Wat is je testament? Je legacy. Nou, hij wilde de gelovigen in de Heer Jezus bemoedigen en waarschuwen. Waarschuwing op valse leer, tegen mensen die de terugkeer van de Heer Jezus bespotten. En daar heeft hij 2 Petrus voor geschreven. We zullen het samen eens gaan lezen. 2 Petrus, vanaf hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met 9. Jullie kunnen meelezen op de Bijbel of in jullie eigen Bijbel. Ik lees uit de HSV. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen de genade en vrede voor u vermeerderd worden. door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door de heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, dat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en de broederliefde, aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zult u niet doelloos en vruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind, kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Het is een heel stuk tekst. En hij zegt wel dat hij Petrus ongeletterd was, maar als ik dit stuk lees, of hij moet hulp bij hebben geschreven, of hij heeft ongelooflijk wat geleerd om zulke zinnen te kunnen maken en ook een opsomming te maken waarvan mij het een beetje onduidelijk is wat al die woorden zo betekenen voor mij. Dus toen dacht ik, hoe ga ik daarmee verder? En toen ik in vers 1 las Petrus eigenlijk zei van dat de genade en de vrede vermeerderd wordt door kennis van God en van onze Heer Jezus Christus, dan denk ik in eerste instantie, ik moet veel weten over God en over de Heer Jezus. En toen kreeg ik ineens ploef. Ik had vroeger, op de middelbare school, had ik een godsdienstleraar. Dat was een Papua. Hij was missionaris opgevoed, dat moest van zijn vader. Zodat hij inderdaad ook daar belangrijke man in kon worden. Maar hij is tot geloof gekomen. En hij gaf aan ons les, godsdienstles. En het mooie van zijn godsdienstles was dat eigenlijk dat we alles konden doen wat we wilden, zo ongeveer. Een paar dingen niet. Hij gaf, 1, televisie konden we gaan kijken bijvoorbeeld. Maar dan wel de hele lange film Quo Vadis of De 10 Geboden. Maar wat hij wel deed, hij wilde ons iets meegeven. Hij had 2 A4'tjes. En dat begon met de 10 geboden en allemaal feiten over wie God was en wie Jezus was. En een van de dingen ging over het kennen van God. Het kennen van God, zei hij, is liefhebben van God. Dus als ik dan mag lezen van de genade en vrede wordt vermeerderd door het liefhebben van God en van Jezus onze Heer, dan komt het al heel wat dichterbij. Dan is er een wisselwerking, dan ontstaat er een relatie. Liefhebben. Vers 3 zijn we ondertussen al beland. Ik ga het hele stuk stapjes meenemen. Ik ga een aantal dingen eruit lichten. En ook dingen gewoon waar ik zelf tegenaan liep. Wat bedoelt Petrus ons hier? Want Petrus wilde ons iets nalaten. Iets nalaten wat voor ons bemoedigend moet zijn, ons mag stimuleren en waar we ons aan vast mogen houden. Dat was zijn doel. Immers, vanaf vers 3... Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd of macht in het MBG. Dat vind ik best wel een lastige. Oké, hij heeft ons alles geschonken. En ik had er al bij de kennis al wat neergezet. Het woord kennis, ik heb de online Bijbel gebruikt. En ik heb die zin nog eens een keer opgedeeld in stukjes van, ik denk van, wat is dat nou eigenlijk? Het begint gewoon bij hetzelfde. Hè? Dezelfde goddelijke kracht. Links is de MBV-versie en rechts is in feite met de woorden van, wat zegt de online Bijbel? Wat betekent dat woord nog meer? Hij heeft ons alles geschonken, is vertaald. Maar er staat eigenlijk aan ons allemaal, aan ons individueel. Wat tot het leven, dat leven, dat woord in het Grieks, ik heb het maar fonetisch opgeschreven, zoe. Daar staat eigenlijk, of levenskracht, En dan denk ik gelijk aan Adam, die waar de adem werd ingeblazen en dat hij een levende ziel werd. Dus dat er een levenskracht in komt. En tot godsvrucht. Ja, tot godsvrucht was voor mij echt iets. Ik ben er al een hele tijd mee bezig van, wat betekent dat nou? Ja, de vrucht van God, moet ik dan denken aan Galaten 5 met de vruchten van de geest. Eusebia, eerbied, respect. Dat zijn woorden die de online wilde geven, dat dat Griekse woord regelmatig en heel vaak ook in andere geschriften met dat woord wordt vertaald. Dus hij geeft aan ons individueel levenskracht en eerbied. Dat heeft hij ons gegeven, geschonken. Dan gaat er een beetje een flip komen. Door de kennis van hem klopt niet overeen met rechts, maar dan loopt de zin niet meer. Dus door de kennis gaan we schuin naar beneden. Dus van die naar die. En de kennis die daar staat is eigenlijk het woord wat gebruikt wordt, nauwkeurig en juist weten. Dus het nauwkeurig en juist weten van het woord heerlijkheid, door zijn heerlijkheid, heerlijkheid, doxa. En dan wordt dat ineens vertaald door de kennis van goed en kwaad. Dat is voor mij wel iets heel anders dan heerlijkheid. En het woord doxa wordt daar heel vaak ook mee vertaald. Dus door het juist en nauwkeurig weten van wat Jezus en de Heere God bedoelt als goed en kwaad, heeft hij ons niet geroepen. Het is niet verleden tijd, het is niet voltooid verleden tijd, nee. Er staat roepende, daar blijft hij ons mee roepen, met die dingen. En hij roept ons met wat? Met zijn weten, met zijn kennis van goed en kwaad en zijn deugd en macht. Deugd is ook zo'n ouderwets woord voor mij, dat ik deugd, ja, goed doen of zo. Zijn deugd, en tot mijn verbazing betekent het woord arete, zijn reinheid of morele voortreffelijkheid. Oké. Dus hij heeft ons, hij roept ons nog steeds, met het juiste weten wat hij ons gegeven heeft, wat goed en kwaad is, en in zijn morele voortreffelijkheid. Nou, dat vind ik wel iets heel anders. Hij schept dus de kaders waardoor we mee geroepen zijn. En het, voor mij is het iets grijpbaarder geworden. Ik snap wat makkelijker van heerlijkheid en deugd. Dat zijn wel hele mooie woorden van ja, lofprijzing. Maar als het dan ineens moet vertaald worden met goed en kennis van goed en kwaad en morele voortreffelijkheid, brengt dat wel heel erg dicht bij mij. Komt het wel heel dichtbij. We kennen de boom van kennis van goed en kwaad die in het paradijs stond. Maar het juiste kennis van goed en kwaad, die geeft de Heer Jezus zelf. En zo ook zijn morele voortreffelijkheid. Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de seksualiteit? En dat hij dat dus blijft doen. Er staat nog meer. We kunnen gewoon doorlezen. Dat is ook een hele mooie deze. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Hij geeft dat. Met als doel dat we deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, dat u die ontvlucht bent. Maar ook dat is weer zo'n woord dat niet voltooid verleden tijd is. Een beetje grammatica voor de mensen die nog naar school gaan. Je hebt Nederlands ook, heel vervelend als je allemaal grammatica moet doen. En ik vond het zelf vroeger lastig. Maar dit was nog wel te doen. Niet inderdaad zo'n voortuig verleden tijd, terug naar een bedrijvende vorm. Nou, als je dat dan weet, dan bedoel je mee, het is nog steeds gaande. Oftewel, we zijn nog steeds bezig met het ontvluchten van onze zonden, van onze verkeerde dingen. En toch, schenkt hij ons dat wij deel zijn van zijn goddelijke natuur. Terwijl we nog bezig zijn, ja, wij volgen God en we hebben ervoor gekozen. Er is nog zoveel dat aan ons veranderd mag worden. En dat schenkt hij ons, zijn goddelijke natuur. En dan komt die hele lange zin, wat met alle dingen die erbij komt. Daarom moet je zich met alle inzet, of ook daar wordt hetzelfde woord weer gebruikt, dat ieder afzonderlijk, ieder individueel, allemaal, dat we ons allemaal toeleggen om aan de geloof deugd toe te voegen, aan de deugdkennis, aan de kennis zelfbeheersing. Zelfbeheersing volharding, volharding godsvrucht, godsvrucht broederliefde voor iedereen. Je hoort al een beetje aan mijn stemmen, dat is een heel rijtje en je wordt daar niet zo blij van. beetje saai rijtjes. Maar het helpt wel, want Petrus, die zei, ja, wat mag ik jullie nu meegeven? Wat mag ik nou de gelovigen meegeven? Zodat ze het ook, hè, dan zegt hij ook in vers 15, ik heb mij voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Hij vindt dat heel belangrijk dat we dit weten. Dus ik dacht, oké, doe ik maar hetzelfde. Eens kijken of ik daar iets duidelijkheid uit krijg. Nou, in Nederlands, geloof. In de cursus wordt daar heel breed over gegaan. Maar het woord pistis wordt ook in de online Bijbel gegeven met Strongs. Kunnen jullie nakijken als jullie dat willen of zij die dat leuk vinden. Dus de overtuiging van de waarheid dat God de schepper en regeerder is. Nou, ik denk dat dat voor de mensen die hier zitten, Jezus volgen, een amen is. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Deugd, die arete, die reinheid en morele voortreffelijkheid. Dat willen we. Daar kiezen we voor. En struikelen we af en toe? Ja. Wat staat er? Roepende. En aan het eind staat er ook dat het vermeerderd mag worden. Kennis, hebben we ook al gezegd, de algemene kennis van het christelijk geloof, een morele wijsheid, komt die ook weer terug. Zelfbeheersing, ja, zelf onder controle houden, inderdaad. Maar het gaat specifiek over wat je verlangens en hartstochten zijn in je hart. Dat jij de baas erover bent. En volharding, volhouden staat erin, een hart staat erin, maar dat is nou net niet de bedoeling. Dus juist dat je de vertaling van het woord wat gebruikt wordt, hypomone, is geduldig vertragen en niet afwijken. Niet afwijken van de weg waar je op gaat, volhouden. Daarmee doorgaan. En de afleidingen, of mensen die anders denken of anders doen, laat je inderdaad, verdraag dat. Godsvrucht, eerbied en respect. Nou, dat zijn echt woorden van onze tijd, die kunnen we duidelijk gebruiken. Je moet respect hebben voor elkaar, kijk maar, of luister maar naar de liedjes. Broederliefde, Philadelphia. De liefde tussen broers en zussen. Nou, dat is volgens mij ook wel aardig te doen. Ja, broederliefde, bedoelden ze daarmee de discipelen of alleen de mannen? Nou, nee dus. Gewoon een liefde die er is tussen broers en zussen. Dat zijn ook dingen die eigenlijk heel dichtbij en grijpbaar zijn voor ons. En liefde voor iedereen, wat vertaald wordt. Het woord agape. Ook daarin is heel veel variatie en diepgang over te vertellen. Maar een van de leuke vertalingen die erbij staat, dat ook wordt vertaald in de Bijbel als liefdesmaaltijd. Dat vond ik ook een mooie. Maar wat de uitgebreider de uitleg hiervan is, is de liefde die zich richt op de behoeften van de ander. Wat de ander nodig heeft. En wat het beste voor die ander is. En nog veel mooier eigenlijk, dat je de ander de vrije keus laat om die liefde wel of niet te beantwoorden. Dat is de liefde voor iedereen. Dat is wat Petrus blijkbaar heel belangrijk vindt. Nou, of heel belangrijk is, het ligt ook eigenlijk het is niet zo ver weg, het is best wel dichtbij. Ja, als je het eerst zegt, dat ik eerst het linkerlijstje bekijkt, ja, dan zijn er best wel dingen dat je zegt, van, nou, daar mag ik nog wel wat sterker of wat in groeien. En als ik dat dan voor mijzelf heel vrij vertaald zo, in dat hele lijstje wat er staat, om het grijpbaarder te maken, hè, zoals deugd en godsvrucht, dan zou ik kunnen zeggen, nou, geloven in Gods almacht, geestelijk en lichamelijk rein leven, en weet wat daarmee bedoeld wordt. Baas blijven over je verlangens en hartstochten. In je minder goddelijke momenten, want we hebben onze goddelijke natuur gekregen al, terwijl we dit aan het ontwikkelen zijn. Je minder goddelijke momenten verdragen. Je fouten belijden. En opstaan. Verder gaan. En niet afwijken van de weg van Jezus. Van het leven zoals Jezus. En met eerbied en respect voor elkaar. En dan liefde. Liefde voor je broers en zussen. Nou, als je een gezin, een liefdevol gezin mag opgroeien, dan weet je eigenlijk al wat het is. En voor iedereen gastvrij zijn. Zoek het beste wat voor de ander en laat de ander de keus om dat te beantwoorden. En dan eindigt hij, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft, wat de liefde, wat liefhebben van onze Jezus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, is blind en kortzichtig. Waarom? Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. En als je dat allemaal mogen doen zoals Petrus dat meegeeft, dan denk ik, ja, het is allemaal in handbereik. Het wordt ons geschonken, het wordt ons gegeven en ruimte gegeven om te groeien, stappen erin te maken. En dat is eigenlijk wat het ook mag zijn hier, om samen te zijn, om gemeenschap te hebben. En als ik dan als samenvatting, als laatste, zou ik dan Efeze 2. Want uit genade bent u zalig geworden, gered, door het geloof, het vertrouwen op God, en dat niet uit u. Het is een gave van God. Het is door God gegeven en geschonken. Efeze 2 staat, er wordt bevestigd. Niet uit werken, niet door wat we zelf doen, maar opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, wij zijn zijn masterpiece. Gemaakt in Christus Jezus om goede werken te doen. En welke goede werken? Ongelooflijk, God heeft ze al voorbereid. Dat wij daarin zouden gaan wandelen. Dit is iets wat Petrus, die onstuimige man, die enthousiaste man, die ook al een beetje heen en weer ging, maar die ook durfde. Hij is uiteindelijk tot op heden de enige mens naast Jezus die op het water heeft gelopen. Ik hoor nooit vertellen dat hij ook weer teruggelopen is en daar in de boot gestapt is. Want als je een stukje wegloopt, moet je ook weer terug. En op zijn geloof heeft Jezus ons als kerk, als gemeenschap gebouwd. En het lijstje wat ik jullie heb mogen laten zien, is iets wat eigenlijk binnen handbereik is. Dat is iets wat we allemaal, zodra we Jezus mogen volgen, hem willen gehoorzamen, dat we dat gaandeweg mogen laten groeien. Hoe groot is zijn genade, dat hij niet zegt, nou je moet eerst examen doen en dan ben je klaar. Nee, gaandeweg mogen we groeien, elkaar bemoedigen, elkaar stimuleren. En dat zegt dan zegt Petrus dus inderdaad, dat hij zolang hij nog leefde, dat hij deze dingen bij ons in gedachten wil laten houden. Althans bij de mensen toen, maar ook voor ons. En dan het laatste tweede stukje van hoofdstuk 1 vertelt hij eigenlijk, ja maar realiseren, ik was erbij. Ik weet wat ik zeg, ik weet hoe belangrijk dit is, hoe makkelijk dit misschien ook allemaal lijkt, of allemaal binnen handbereik. Maar ik weet wat belangrijk is. Het is door God gegeven. Hij verandert jou door zijn Heilige Geest. Houd daaraan vast. Bemoedig elkaar. Stimuleer elkaar. Want ik was erbij. Ik was erbij toen God zelf zei, dit is mijn geliefde zoon. Ik was er zelf bij op die verheerlijking van de berg. Ik was er zelf bij toen hij opstond en met ons at. En hij die 40 dagen onderwijs kreeg. Dit was een getuige van onze Heer Jezus. En dit is zijn nagedachtenis, zijn legacy, zijn testament voor ons. En het tweede deel wat hij nog geeft in de andere hoofdstukken zijn waarschuwingen. Die kun je ook lezen in Judas. Daar heb ik het al een keer over mogen hebben. Dat is weer voor een andere keer. Zullen we samen danken? Mogen jullie gaan staan? Heere God, liefdevolle Vader, wil u danken, Heer, voor uw knecht Petrus, Heer, die bij u is. Heer, wil u danken voor de woorden die hij mocht opschrijven. Heer, en dat woorden zijn, Heer, die ja, binnen handbereik zijn voor ons. En nog veel meer omdat u het schenkt, dat u ons de tijd geeft en de rust geeft, Heer, om te groeien. Dat het vermeerderd mag worden, Heer, in ons leven. Heer, dat u ons helpt daarbij. Heer, een lijstje die ons moet helpen, Heer, om u lief te hebben. Om elkaar lief te hebben, zoals u zelf ook heeft gezegd. Heer, zoals God de Vader u zelf ook heeft gezegd, Heer, in het Oude Testament en Jezus in het Nieuwe Testament. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u die waarheid, Heer, in ons hart wilt planten. Dat we dat mogen weten, mogen vasthouden, Heer, en dat het door uw Heilige Geest mag gaan borrelen en bruisen, Heer, en dat we het mogen delen met anderen, Heer. Wilt u ons danken voor uw bemoediging van uw knecht Petrus. Wilt u zo ook in ieder zegenen, Heer, dat ze dat mogen grijpen. Heer, en dat u ze mee mag nemen. Heer, dat als er tegenslag is, Heer, dat we weer opstaan. Heer, dank u wel daarvoor. Dat u ons helpt, de kracht en ondersteuning geeft. Uw naam zij geprezen. Amen.